VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek en Jos Palm.
Welkom bij het tweede uur van OVT. Met straks de laatste aflevering van Tijdgeest. De serie over vreemde ideeën uit het verleden. Dit keer over reliekenroof in de middeleeuwen. En straks is Wim Berkelaar hier met een stapeltje boeken om ons belezen door de kerst heen te helpen. Maar nu eerst, wat doe je als je wil weten wat onze voorouders uit de Gouden Eeuw aten? Dan kun je in oude kookboeken kijken, maar je kunt je ook in beerputten storten en kijken naar de uitwerpselen. En dat is precies wat bioarcheologe Merit Hondelink deed. Welkom.
Ja. Ja, eerst maar even, ben je echt letterlijk de beerput ingetrokken?
Nee, gelukkig ben ik niet met Lieslaars aan erin gestapt. Ik kreeg mijn materiaal aangeleverd in zakken en emmers.
Hey, jammer.
Dus anderen hebben voor jou het werk opgeknapt eigenlijk?
Ja, precies. Ik sta er soms wel bij. Nee, gewoon archeologen die hem leeg trekken. En het materiaal naar mij doorsturen.
En eerst even, je kookt zelf graag, lazen we. Want je maakt in je vrije tijd recepten uit de Gouden Eeuw. Wat is jouw lievelingsgerecht uit die tijd?
Stiekem heb ik toch een beetje zoete kou. Ik kies dus ook wel vaker recepten die... Nou ja, een beetje zoet of gebak zijn. Een van mijn favorieten is de kersenjam met kruiden. Want je verwacht van jam gewoon dat het lekker zoet is. Maar met specerijen die worden toegevoegd... omdat het een helende werking zou hebben voor je hart bijvoorbeeld... maakt het net wat anders en dat was erg lekker.
En we hadden in Alkmaar tijdens de Maand van de Geschiedenis... ook Onno en Charlotte Klein te gast. Die hadden het over onder andere ook over 17e-eeuwse pauwenpasteien... en kweepeergeleien. Dat zijn natuurlijk, en dit misschien ook wel... dat zijn rijke luisrecepten. Maar wat weten we van de arme mensen wat die aten?
Nou, er is inderdaad heel veel geschreven voor de rijken... maar ook door de rijken. En dat is ook bewaard gebleven in archieven. Maar... veel kookboeken zijn dus daar ook aan gerelateerd. Wat je zegt, inderdaad heel extravagant en met veel kruiden, specerijen. Maar over de armen is ook best wel veel bekend. Want ook die hadden archieven die ze nagelaten. Denk dan aan weeshuis of bejaardentehuis of stedelijke instanties. En die hebben allemaal inkooplijsten en dergelijke bewaard gebleven. Dus daar weten we ook wel veel van. Die aten natuurlijk wat eenvoudiger en wat minder gevarieerd. Maar ook daar is nog wel... wat voor te zeggen dat ze oké aten, om het zo maar te zeggen.
Maar de middenklasse, dat is eigenlijk het grote gat.
Ja, dat is echt zo'n grijs gebied. Want nou ja, dat is het dagelijks leven... wat inderdaad niet de moeite waard was om op te schrijven... omdat iedereen het eigenlijk wel wist. En de archieven van die mensen zijn ook eigenlijk niet bewaard gebleven. Er zijn wel belastinggegevens. Maar hun huishoudboekje of hun receptenboekje of iets dergelijks... Dat is er eigenlijk niet.
Nee. Ja, nu ben jij bioarcheologe.
Ja.
Zo heet het officieel. Mm-hmm. Kun je even toch, want we hebben nu wel een vermoeden wat dat is... uit wat we tot nu toe horen. Maar kun je toch even uitleggen wat een bioarcheoloog zoal doet?
Ja.
Ik begrijp, ja.
Nou, de bioarcheoloog, dat is eigenlijk een driedeling. Je kijkt naar plantaardige resten, de archeobotanist, dat is wat ik doe. Of naar dierlijk botmateriaal, dan ben je archeozooloog. Of naar menselijk skeletmateriaal, dan ben je fysisch antropoloog. En die drie samen vormen eigenlijk de subdiscipline bioarcheologie... omdat we ons met biologische archeologie bezighouden. Dus organisch materiaal.
Ja. En nu heb jij de beerput als bron.
Ja.
Ja. Hoe weet je waar welke beerput is en hoe kan het dat... want we hebben het dan over uitwerpselen, resten van uitwerpselen... van mensen uit de 17e eeuw. Dat bederft kennelijk niet.
Nee,
hoe zit dat? Hoe kan dat allemaal?
Het is heel fijn dat we in Nederland een behoorlijk hoge grondwaterstand hebben... want dat houdt in dat veel organisch materiaal niet vergaat. Bacteriën, micro-organismen hebben zuurstof nodig... om organisch materiaal te composteren en af te breken. En op het moment dat de grondwaterstand hoog is... en het materiaal dus onder water blijft, kan er geen zuurstof bij, blijft het lekker goed bewaard. En het blijft ook lang bewaard. In Nederland heb je genoeg, archeologische opgravingen... die dus zo'n hoge grondwaterstand onder andere hebben. En dan blijft materiaal gewoon duizenden jaren bewaard. Maar beerputten zijn inderdaad middeleeuws, vroeg modern, dus Gouden Eeuw. En daarin vind je niet alleen de poepresten, de uitwerpselen... maar ook keukenafval en puin uit het huishouden en uit je tuin. Het was in eerste instantie wel bedoeld als beerput, dus voor de beer, voor de uitwerpselen. Maar mensen gooiden daar gewoon eigenlijk al hun afval wel in.
Want waar haal jij dan je basisinformatie uit? Zo te horen, niet zozeer uit je uitwerpselen, of wel?
Jawel, toch vooral wel. Omdat ik ook kijk naar wat mensen aten. Dus ik richt mij vooral op die plantensoorten die eetbaar zijn. Of een medicinale werking hebben gehad bijvoorbeeld. Maar je vindt ook inderdaad de resten uit de tuin en onkruiden. Die een beetje een idee geven van wat groeide er in de buurt. En wat kwam lokaal voor. Dat gebruiken we ook om een achtergrond te creëren van, was er bijvoorbeeld een moestuin? Of werd graan bij de molenaar gehaald? Of zit er toch nog akkeronkruiden in die laten zien of dat lokaal, al dan niet regionaal of exotisch zou kunnen zijn? En nou ja, al die achtergrondinformatie betrekken we er wel bij om een zo, laten we zeggen, vol beeld te scheppen als mogelijk is.
En jullie hebben je vooral op een beerput in Delft. Daar richt het onderzoek zich op. Hoe is die gevonden, die beerput?
Mijn promotieonderzoek gaat inderdaad over de beerputten van Delft. Bij elke archeologische opgraving, op het moment dat er gebouwd moet worden, moet volgens de wet, wanneer er een kans is op verstoring van archeologisch gebied, moet dat opgegraven worden en gedocumenteerd worden. Want je vernietigt het, dus dan is het ook gewoon kwijt. Dus vooral in zo'n stad als Delft, dat er gewoon honderden jaren in gebruik was, dan moet je opgraven en documenteren. Dus zodra er bijvoorbeeld een parkeergarage wordt gebouwd en die fundering gaat door oude lagen heen, Dan gaan ze kijken wat zit er dan aan de oude lagen. En als er een beerput bijna boven komt, dan wordt dat ook bemonsterd. En dat komt dan naar mij.
Bemonsterd zeg je. Ik zie daar monstertjes liggen volgens mij. Wat Klopt. Heb je meegenomen?
Houd het even in de lucht dat de camera het kan vangen.
Het is heel klein.
Ja, het is een klein buisje. Dit is toevallig niet uit Delft, want dat ligt bij mij gewoon op kantoor.
Beschrijf het eens. Dit is een buisje en wat zit erin? Ja, korreltjes, wat?
Ja, als je het niet herkent inderdaad.
Mag ik het ook even vasthouden? Dankjewel.
Het ziet eruit. Nou, hoe ziet het eruit?
Ouderschans Beerput Project ICO. Project Co. Hoe het eruit ziet als hasje. Het ziet eruit als klinkklaar hasje die je dadelijk kunt gaan roken, maar dat is het denk ik niet.
Nee, het is wel organisch inderdaad, maar het zijn zaden en vruchten die uit een beerput komen, uit Ouderschans, een zijproject waar ik aan meewerk. Hier zit misschien het grote vrucht in dit geval is een pruimenpit. Er zitten kersenpitten in, vijgen, aardbeien, braam, framboos, mosterd en nog wel wat onkruiden. En dit is dus een beetje een overzichtje van wat je kunt aantreffen.
Want is dat inderdaad, wat is tot nu toe de conclusie van wat at die middenklasse? En waarom willen we dat eigenlijk weten ook?
Ja, goede vraag. Allereerst willen we het ook weten, omdat we van de, laten we zeggen, de hogere klasse weten net en van de lagere klasse weten. Maar die hele middenklasse, dat grijze gebied, dat is gewoon niet bekend. En er zijn wel wat gedachten over dat mensen vroeger niet veel groente en fruit aten, want het staat in boeken dat ongezond was. En mensen aten niet veel vlees, want
ongezond,
dat
groente en fruit.
Ja, er was een tijd dat door artsen werd geschreven van, hey, je moet niet te veel van dit fruit eten, want dat is nat. En nat is slecht voor je. Dat moet je dan compenseren met iets droogs. Dus een hele geneeskundige leer daarachter, die echt al uit de vroege middeleeuwen stamt. En dat werd heel lang volgehouden. En als je de boeken leest, de literatuur en ook historische recepten, dan krijg je een bepaalde indruk van, heel veel recepten gaan over vlees. En alle verschillende manieren om ze te bereiden en saus en dergelijke. Maar groente en fruit komen er zelden in voor. En dan zou je dus denken, ze eten dat ook weinig. En op basis van die geneeskundige geschriften zou je ook verwachten dat ze dat niet aten. Maar archeobotanisch onderzoek laat zien dat er een gigantische variatie was aan plantensoorten die ze aten. Heel veel fruit, en dat blijft ook goed bewaard. Maar ook bladgroenten, peulvruchten. En die vinden we ook als zaden en vruchten terug, maar ook als pollen. Want niet alles blijft even goed bewaard. Het blijft kwetsbaar organisch materiaal. Maar stuifmeel is ook een aanvullende manier van onderzoek om dat in beeld te brengen.
Dus en het dan zegt ook iets over de gezondheid.
Ja, inderdaad. De variatie. Ze zijn nog steeds wel seizoensgebonden geweest. Maar er werd toen ook ingemaakt en gezouten en gedroogd. En van alles. Ze aten gevarieerd.
Ja, ja. En levert het ook nog extra andere informatie over? Want als ik het jou goed hoor, hebben we hier over wat we nu het maatschappelijk middenveld noemen. Hè, mm-hmm. Waarvan een deel van de mensen nu met gele hesjes te zien zijn geweest de afgelopen maand. Is er ook iets over hun algemene maatschappelijke positie uit af te leiden?
Nou, een van de dingen die ik dus ook wil bekijken is hoe dat de dagelijkse maaltijd noem ik het. Want niet die feestmaaltijden die ook zijn opgeschreven, maar wat eet je alle dag? En hoe verandert dat door de tijd heen? Want in die Gouden Eeuw heb je de VOC, Amerika wordt ontdekt en er is heel veel import en export. Verandert dat? Vind ik dat terug? En vooralsnog heb ik het idee dat eigenlijk die dagelijkse maaltijd bijna niet veranderde. Er is op een gegeven moment wel thee en koffie die in zwang raakt, maar laten we zeggen, de groente en fruit die al in de middeleeuwen werd gegeten, die eten ze ook nog gewoon steeds in die vroegmoderne tijd, in de Gouden Eeuw. Dus hoewel er veel import is, sijpelt dat niet per se door naar wat je alle dagen eet. Dat zal toch nog voor een lange tijd in die exotische feestelijke gerechten terug te vinden zijn geweest.
En wat zegt dat?
Nou,
zegt het iets over, is het prijzig wat ze aten? Maakt het zelf, kun je daar iets over uitvinden?
Nou, het idee dat ik dus heb is dat ze lange tijd gewoon hetzelfde eten. Er zal wat variatie in geweest zijn. Er is ook modegevoelig is koken. Maar ze hadden het wel goed. En over prijzen, ja, dan moet ik die historische bronnen erbij pakken. Er zijn natuurlijk prijsstijgingen in het moment van politieke onrust of oorlog of iets dergelijks. Maar het historisch onderzoek, dat komt nog. Dat ga ik volgend jaar onder andere doen. Maar op basis van de archeologische bronnen heb ik het idee dat ze best wel oké hadden voor lange tijd. Dus echt decennia lang. Dus
de middenklasse had het in Nederland al in de 17e eeuw best wel oké. Dat is een hele troostende gedachte, toch? Ja, ja. Wanneer ga je promoveren?
Als alles volgens planning verloopt, ben ik in 2021 klaar. Dus ik ben echt net halverwege.
Dan kom je de rest van het verhaal vertellen.
Dan kan ik meer invulling geven,
Hartelijk dank, Merit Hondelink.
Boeken met Wim Berkelaar.
Ja, Wim Berkelaar, welkom. Je las voor ons met plezier, hopelijk, een aantal boeken.
Zeker.
Zit er nog een kerstthema in eigenlijk?
Nou ja, er zit een kerstthema in. Dat trof mij toen ik hier aankwam. Het ging in het vorige uur al over koken. Hier werd ook weer even gesproken over koken. En ik eindig ook met koken, maar verder zal ik nog niks verklappen.
Goed, waar wil je wel mee beginnen?
Ik begin met de jonge Vlaamse politicoloog Jonathan Holslag. Dat is een jongen die, kom je ook in de Volkskrant wel eens tegen, met grote stukken. Die schrijft ook in The Guardian. Dat is een jongen die vanuit Sint-Niklaas, daar is hij geboren, helemaal furoren maakt in de wereld. Zo'n typische internationale wetenschapper van echt wel formaat. Die heeft dit boek geschreven in het Engels. En dat heet The Political History of the World. Maar het is in Nederland bij de Bezige Bij uitgegeven en vertaald, en adequater vertaald als Vrede en Oorlog. Meestal zijn die vertalingen een beetje knullig, maar deze vertaling is echt goed. Waarom? Omdat hij wil eigenlijk laten zien, wat is nu die wisselwerking tussen vrede en oorlog? Dat is de kern van dit boek. En zijn conclusie is eigenlijk, laat ik daar meteen mee beginnen, want dan kunnen we terug in die geschiedenis. Oorlog is een constante. Wij denken eigenlijk dat oorlog, ook als je mensen hoort praten, dat oorlog is iets bijzonders. Dat is iets dat verstoort. Maar hij zegt, nee, oorlog is een constante in de geschiedenis, ook in tijden waarvan wij denken dat zijn tijden die vreedzaam zijn. Ik neem je als voorbeeld, dat voorbeeld geeft hij ook, de Gouden Eeuw van Rome. De Gouden Eeuw van Rome, dat is de Tweede Eeuw van Rome, waarin de beroemde keizers zitten, Trajanus, Hadrianus, de muur van Hadrianus in Engeland, Marcus Aurelius, die ons nog nagelaten heeft, die Stoïcijnse geschriften, zeg maar. Die mensen, ze zeggen altijd, de beste tijd van Rome. Nou, ongetwijfeld waar. Maar die mensen waren dus de hele dag aan het oorlog voeren. En dan komt hij, en dat is natuurlijk het tweede element in dit boek, waarom voeren mensen oorlog? Dat is natuurlijk, en aan de ene kant is het natuurlijk altijd, laten we zeggen, de aanvalsplannen. Dus religieuze overtuiging. Je sticht een kalifaat. Moslims. Je bent kruistocht aan het doen, christenen. Je bent, we gaan even naar de 20e eeuw, je bent ideologisch bevlogen en je bent fascist of communist en je denkt, ik moet de Arische mens aan de wereld opleggen of ik moet de gelijkheidsgedachten van de communisten opleggen. Dus dat zijn de aanvalsideeën. Maar hij laat zien dat het gecompliceerder is. Het zijn niet alleen morele en ideologische overtuigingen, maar het is ook vaak angst. En dan is weer een heel mooi, er zijn twee mooie voorbeelden van te noemen. Weer even Rome. Kijk, Rome is natuurlijk uitgebreid van stad, staat tot wereldrijk. Maar de idee daar steeds achter bij Rome is, jongens, wat we nu hebben, dan moet je uitkijken, we kunnen het verliezen. Dus al die omringende, ik zal niet in details treden, maar er zijn eindeloze oorlogen geweest, de Punische oorlogen tegen Carthago, dat is het huidige Libië. Dat was allemaal een mengeling van we moeten uitkijken dat we niet kwijtraken wat we hebben. Laten we van tevoren een preventieve oorlog voeren. Dus het is ook angst. Oorlog voeren is voor een deel ook angst.
En het verveling? Dat wordt toch ook vaak gezegd?
Verveling is natuurlijk... dat klopt ook wel een beetje. Het is mobiliseren van mensen. Dat speelt ook wel mee. Nou, dat ga ik zo in een volgend boek ook nog zeggen. Mobiliseren van mensen, dat is waar. Maar het is vooral die mengeling van aanval en angst. Dat is overheersend. En weet je wat een heel mooi voorbeeld is? Dat is dichter bij ons. Dat is de Franse Revolutie. Kijk, die Franse Revolutie is een mengeling aan de ene kant van mensen die een idee hebben. Volkssoevereiniteit. Wij moeten die koning afzetten. Dat gebeurt gewoon. Storm van de Bastille. Maar dan is Frankrijk revolutionair Frankrijk. Dan wordt het omringd door de reactionaire staten. Oostenrijk en anderen. En die plannen dan. Wij moeten als monarchieën af van Frankrijk. Het revolutionair Frankrijk. Wat gebeurt? Frankrijk voert een preventieve aanval. En dan uiteindelijk mondt dat uit natuurlijk in Napoleontisch Europa. Dus het is niet het simpele idee. Nou ja, je hebt een Franse revolutie en Fransen verspreiden eenvoudig vanuit zendingsdrang de revolutie. Nee, het is, ze zijn ook bang voor de aanval.
Even voor de helderheid, het boek gaat dus over... Het is een wereldgeschiedenis,
ja, waarin
China, India... Ja, het gaat heel ver terug, het gaat heel ver naar het heden. Het laat steeds zien hoe oorlog... De factor, een hele belangrijke factor is in de wereldgeschiedenis. En dan gaat dan. Je hebt tegelijkertijd de geschiedenis van de hele wereld, krijg je mee. Ja. Eén vraag nog aan jou is: speelt nou een rol dat hij eigenlijk denkt van ja, Europa dat is een beetje in slaap gesukkeld. Wij denken sinds de Tweede Wereldoorlog nooit meer oorlog. Terwijl de geschiedenis leert dat iedereen altijd denkt oorlog is een mogelijkheid. Hij wil ons een beetje wakker schudden.
Ja, dat is zeker. Nee, dat is zeker zo. Kijk, dat Europees project, hij zegt natuurlijk ook, dat klopt, want het Europees project is natuurlijk 70 jaar vrede, met afgezien van de Joegoslavische oorlog begin jaren 90. En hij ziet dat Europa denkt in de vrede, maar inderdaad, hij zegt: Europa, kijk uit, want China, het huidige Trump, Amerika. Er zijn altijd landen die, mengeling van angst en aanval, bezig zijn met die dingen. En het is goed dat je het even zegt, want hij, Holslag, is ook een China-deskundige. Dat is belangrijk om te zeggen. Er staat heel veel over China in. En wat Joris ook net zegt, het voert dus echt terug tot Europa. Tot Egypte, Assyrische Rijk. Het gaat heel ver terug. Het is een uiterst knap boek, hoor. Het is een uiterst knap boek.
Echt een kerstboek over oorlog
het is
en een beetje vrede.
Ja, kijk, als je een niet al te rustige kerst wil hebben, moet je dit boek gaan lezen.
Goed, het tweede boek, Whisky, Wapens en Wilde.
Ja, dit vind ik wel tot nu toe de mooiste titel van dit jaar. Dit is Whisky, Wapens en Weelde. Met als ondertitel Daniel Wolff. Het is een biografie. Daniel Wolff, ondernemer in crisis- en oorlogstijd. Geschreven door Herman Langeveld. De Colijn-biograaf heeft ook een biografie geschreven van premier Schermerhorn. En Bram Bouwens, dat is een industrieel historicus uit Utrecht. Iemand die het bedrijfsleven kent. Nou ja, wat altijd bij Langeveld geval is, Bouwens kan ik minder beoordelen, die schrijft. Als hij een boek schrijft, is het definitief. Je hoeft nooit meer iets onderzoek te doen. Dat is ongelooflijk goed gedaan. Alles wat ze hebben kunnen vinden, hebben ze gevonden. En het boek gaat dus over Daniel Wolff. Daniel Wolff, dat is een Joodse ondernemer die schat en schatrijk is geworden in de jaren 30. En dat begon... Whisky, Wapens, Weelde, zo heet de titel. Dat begon met whisky. Dat betekent, hij trouwde in de familie van den Berg. Van den Berg, dat zit in Os en... verder details besparend, dat is gelieerd aan het latere Unilever. Dus zijn vrouw is een tak van de rijke Joodse ondernemer die uiteindelijk samenkomen met Engelse ondernemers en Unilever worden. Dat is de sprong die hij maakt in het ondernemerschap. Dan gaat hij zelf ondernemen en dan wordt hij een soort monopolist in de houthandel. Hij is de man die levert aan de spoorwegen. Dus... van die dwarsliggers, weet je, die op het spoor liggen. Hij, monopolie, maar let op, het is een Jood. Dus wat je krijgt, de jaren 30, dat de NSB... die lift mee met andere houthandelaren. Die houthandelaren zijn ontevreden, die zeggen... hoe kan die man een monopolie hebben van van de spoorwegen? Het zal wel een Jood zijn. Nou, die NSB gaat erop mee. Hij zelf raakt ook politiek geëngageerd, want dat is natuurlijk wel interessant. Het is gewoon een ondernemer, maar die man, het is ook een Jood. Dus die man die ziet die NSB opkomen, die antisemitische campagnes. Dus wat hij doet is twee dingen. Hij bemoeit zich in de jaren 30. Dan komt het woord wapens, whisky, mee begonnen. Wapens. Hij is een enorme wapenhandelaar. Nederland, wapenhandelaar. Nederland doet nog steeds veel in de wapenhandel. Maar toen was het, hij was de leverancier van wapens aan de Republikeinse zijde, financierend, aan de Spaanse burgeroorlog. Dus die Spaanse burgeroorlog, waar Mussolini en Hitler zich actief mee bemoeien, vrijwel alle wapens van de Republikeinen worden geleverd in vrachtschepen door het geld van Daniel Wolff. Diezelfde Daniel Wolff levert omgerekend 3,5 miljoen euro aan, kennen we het nog, Eenheid door Democratie. Dat was de beweging van de latere premier Schermerhorn. Die waren voor de democratie, tegen het communisme, tegen het fascisme. Daar zat de historicus Pieter Geil bij. Die mensen, daar heeft hij 2 ton aangeleverd. Nee, pardon, 1,5 ton. Hij heeft 1,5 ton aangeleverd. En zijn eigen partij, dat was de Vrijzinnig Democratische Bond, voorloper van D66, 2 ton. Jongens, in guldens. Maar dat rekenen zij natuurlijk om. Dat is dus 3,5 miljoen euro. Moet je voorstellen, 2 ton in de crisistijd.
Dit was dus een mecenas, industrieel, zoals we ze nu eigenlijk te weinig hebben.
Nou, dat zeg je goed. Dit is inderdaad echt een mecenas van kolossaal formaat. Maar het interessante is, dus wat je nu hebt, je hebt als van die mecenassen, die geven dan geld, laten we zeggen, aan het Rijksmuseum. Dit is dus een politiek mecenas die denkt, wij, het Joodse volk, worden bedreigd, de democratie wordt bedreigd, ik moet daar handelen. Tegelijkertijd is de man ook een man die zich op een bepaalde manier gehaat maakt, moet je voorstellen. Hij laat het breed hangen. Hij koopt een gigantische villa in Wassenaar, Groot Hazenbroek. Hij moet ook daar uiteindelijk uit als de Duitsers bezetten. En wie gaat daar dan wonen? De Weermachtsbevelhebber, de bevelhebber van het Duitse leger in Nederland, generaal Christiansen. Die betrekt na de meidag van 40 dit. De tragiek van dit verhaal is, hij gaat voor zaken in mei 40, of kort voor mei, 9 mei 40, om daaromtrent, gaat hij naar Parijs. Zijn vrouw en 2 dochters blijven achter in Wassenaar. Hij wordt afgesneden van hen. Hij vertrekt naar New York. Hij sterft in New York aan allerlei ziektes in 43. En zijn vrouw en kinderen overleven met pijn en moeite in Berken-Belsen. Dus hij, het is een, aan de ene kant is het een groots leven van een man die, ja, toch doet met zijn kapitaal wat hij denkt te moeten doen. En tegelijkertijd hij eindigt hij compleet eenzaam in New York. En het is een neef die daar woont. En hij wordt daar, laten we zeggen, gecremeerd in eenzaamheid.
Wim, dit is bijna een bruggetje naar het volgende boek. Hè?
Ja, dat kan je zeggen. Daar heb je gelijk in. Dat volgende boek, dat is Endlösung. Je ziet de dikke pil. Het lot van de Joden 1933-1949. Dus niet 1933-1945. Hij trekt er nog door naar de oorlog. Jongens, dit boek, dat is apart. Dat heb ik nog niet eerder in deze uitzending gehad. Dit boek is geschreven door een historicus die al 3 jaar niet meer onder ons is. Hij is vrij jong gestorven, geboren 1956. 2015 door kanker gesloopt. David Cesarani. Befaamd Brits-Joods historicus. Dit boek zou zeggen, dus 1000 bladzijden, nog een keer de Holocaust. Maar het aardige is, dit is David Cesarani. En daar moeten we iets van zeggen. Die Cesarani, dat is een Jood-contrekeur. Die is altijd tegen de kering. Dus die heeft eerder al boeken geschreven over Arthur Koestler, de beroemde intellectueel, anticommunist intellectueel, waarin die zei, die Koestler, dat is een serieverkrachter. Nou, groot schandaal in Engeland. Hij heeft de definitieve biografie over Hannah Arendt geschreven, waarin die een aanval deed op, hij heeft een excuus, ik moet rectificeren. Hij schreef de definitieve biografie over Adolf Eichmann, waarin hij weer een aanval deed op Hannah Arendt. Groot schandaal. Nou, dit boek zou, maar hij leeft niet meer, zou ook nog een schandaal kunnen verwekken. Want hij zegt namelijk, kijk, iedereen zegt, dat is een beetje zijn stelling, dat het de Duitsers eigenlijk ging om de Joden te vervolgen. Maar hij zegt, daar waren die Duitsers helemaal niet mee bezig. Die Duitsers waren bezig na 1918 om een nieuw wereldrijk te stichten. Dus de gemiddelde Duitser, en zelfs Hitler, hoewel bezeten van jodenhaat, ging het eerst om de levensraam. En als bijproduct daarvan komt dan de Holocaust. Dus kijk, je hebt vroeger discussies gehad in de historiografie tussen de zogenaamde intentionalisten en functionalisten. Die intentionalisten zeiden, in mijn kamp wist Hitler al wat hij met de Joden zou doen. Die functionalisten zeiden, het is gaandeweg gebeurd door de oorlog. De oorlog heeft de Jodenvolging erin gerommeld. En hij is eigenlijk een radicaal functionalist. Dus hij trekt het helemaal door. De oorlog breekt uit. Aanvankelijk, 40-41, is het helemaal nog niet het idee om de Joden te vernietigen. Het idee is, wij moeten uitbreiden. Dan komen de tegenslagen. Dus december 1941, de Russen slaan terug. Hè? Dus 22 juni 1941 is de operatie Barbarossa. Inval in de Sovjet-Unie. Eerste half jaar loopt in de zomer, loopt goed. In december lopen ze vast. Vervolgens breekt bij Hitler de teleurstelling door. En die denkt dan, zie je wel, de Joden hebben het weer gedaan. Wat is nou het geval? En dat laat hij heel goed zien. Vanaf 33-39 is er veel meer dan je eigenlijk zou denken, is er enorm protest wereldwijd tegen de Jodenvervolging. Dus echt wereldwijd protest. Vanuit Amerika, de Amerikaanse ambassadeur in Duitsland. Wat Hitler de gedachte ingeeft, zie je wel, we worden omringd door vijanden. We moeten nu toeslaan. Als we nu niet toeslaan, als we de oorlog niet winnen, dan maar die tweede lijn. En die tweede lijn is de Joden vernietigen. Want als we de Joden vernietigen, zuigen we ook de kracht uit. Ja, het is de complete waanzin, vrienden. Laten we dat nog even vaststellen. Als we de Joden vernietigen, zuigen we de kracht uit de geallieerde weg, zeg maar. En dan, na december 41, zet hij volle kracht in natuurlijk op die Jodenvernietiging. Maar niet wat gedacht werd, wat dus Cesarani bestrijdt, van meet af aan zat die holocaust erin.
En hoe kijk jij daarna? Want je zou je ook mogen zeggen, in het hoofd van Hitler zaten de Joden de levensraam in de weg.
Ja, nee, daar heb je gelijk in. Nee, kijk, dat is een goeie. Kijk, als je er kritisch naar kijkt, denk je wel, dat is wel een goed punt, dat die Cesarani een beetje doorslaat in de provocatie. Kijk, dat maakt dat boek zo boeiend. Het is ook altijd een beetje provocateur. Maar het is, hij slaat een beetje door. Want kijk, als je zo bezeten bent van die jodenhaat, en je kondigt op 30 januari 1939, dus nog niet, als de oorlog uitbreekt, als Hitler aan. Hè, Hitler heeft dat is ook op beeld genomen. Als nog een keer de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, dan zal dat niet de ondergang van Duitsland zijn, maar dan zal het de ondergang van het internationale financiële jodendom zijn. Nou, als je dat aankondigt, dan heeft Jos wel gelijk. Dan kun je toch wel zeggen dat hier iets, ja, iets
en,
aan
en
hand is.
En dat lijntje naar 49, dat hij niet op
ja,
dat 45...
Ja, daar
kun je dat nog even kort
ja, zeker. Kijk, Hitler heeft aan het eind in 45 gezegd, de wereld is verplicht na mijn dood het internationale jodendom te blijven bestrijden. En wat zegt die Cesarani? Verdomd jongens, dat gebeurt ook nog. Wat is nou het geval? Het is niet zo dat ze Hitlers programma doortrekken om de Joden te blijven vernietigen, maar terugkerende Joden worden gediscrimineerd. Regeringen denken ophouden met de gezeur van de Joden. Jullie zijn slachtoffers, er zijn er meer. Dus vijf jaar na de oorlog hebben Joden nog steeds last van het antisemitisme wat door Hitler extreem is opgewekt.
Maar waarom precies die 4-5 jaar dan?
Nou, dat is een beetje arbitrair, kun je zeggen. Misschien met. Dat is niet echt helemaal te verklaren. Dat heb ik niet. Dat kan ik niet 1-2 zeggen. Je kan ook zeggen 10 jaar later. Nou, omdat misschien moet je zeggen, 4 jaar na die oorlog is de rotzooi van de oorlog een beetje opgeruimd. Dat
en wil misschien een statement afgeven in ieder geval daarmee.
Zoiets.
Ja. Het laatste boek, het boek van de maand. Met alvast de mededeling, wilt u dit boek hebben? Like ons Facebookbericht dan. Of stuur een mailtje, dat mag ook gewoon. Dan maakt u een kans op een exemplaar. Het boek van de maand.
Nou ja, aansluiten bij mij toevallig dus dit uur. Dit is de biografie, geschreven door Jeroen Thijssen van Johannes van Dam. De kookrecensent van Nederland, zullen we zeggen. Ik dacht, het is kerst, mensen gaan eten. Dus we gaan een lichtboek gaan. Ik ga niet de mensen nou vervelen met, hoewel het een geweldig boek is, die Endlösung van David Cesarani. Bovendien, Johannes van Dam is natuurlijk een kleurrijk man. Een man van 12 ambachten, 13 ongelukken, waarvan ik eigenlijk denk, dit boek had namelijk ook De Tuimelaar kunnen heten. Waarom een tuimelaar? Die Johannes van Dam, die komt uiteindelijk de laatste 10 jaar van zijn leven op zijn pootjes terecht. Terwijl die eerst is het eigenlijk een man van 12 ambachten, 13 ongelukken. Het is een man die bijvoorbeeld 2 jaar in de boekhandel Atheneum werkt. Onder Johan Polak, kennen we die nog, die beroemde uitgever van Polak en van Gennep. Maar ja, het probleem van Johannes van Dam is, Johannes van Dam weet alles beter. Dus die man is voor een deel, dat zeggen zijn vrienden ook, Jeroen Thijssen heeft dat echt heel mooi, het is een echt goed geschreven boek. Die vrienden zeggen ook, die man is op een gegeven moment onuitstaan, want hij weet alles beter. Ja, dat is natuurlijk wel ingewikkeld met zo'n man om te gaan. Bovendien, ook hier weer, het is een raar lijntje, is toevallig in deze uitzending. Dit is een man geboren in 46 als tweede kind van in een Joods gezin. En dat betekent, zijn familie is heel raar door de oorlog gekomen. Volgens Van Dam zelf. Van Dam heeft een levenslange wrok tegen zijn grootmoeder opgehouden. Want die grootmoeder zou een bordeel hebben in de oorlog. En daardoor de oorlog zijn doorgekomen. Van Dam is bekend als kookrecensent. Heeft een tweede groot trauma na de oorlog. Dat is het sterven van zijn vader. Zijn vader is verdronken in Oude Pekela, terwijl Johannes ook in die auto zat. Heeft zijn zus gered, hij zelf is er gered. Uiteindelijk dus kookkunstenaar van formaat. Dus ja, jongens, het is een heel leesbaar boek. Ik kan het iedereen aanbevelen.
Johannes van Dam, de biografie.
De biografie.
Simpele titel, door Jeroen Thijssen. Hartelijk dank, Wim. En we zien je snel weer met nieuwe boeken. En dan gaan we nu naar de voorlopig laatste aflevering van onze serie Tijdgeest.
1087, het havenstadje Mira, in het zuiden van Turkije. Midden in de nacht meren er stilletjes drie grote schepen aan.
Dat zijn ongeveer 62 gewapende handelaren.
Italiaanse handelaars uit het stadje Bari.
En die mannen die gaan dus daar midden in de nacht op zoek naar dat graf van de heilige Nicolaas.
De heilige Sint-Nicolaas ligt namelijk in de kerk van Myra begraven. Maar voor ze het graf hebben kunnen vinden, stuiten ze op een paar plaatselijke monniken.
En zij doen zich daar in eerste instantie voor als vrome pelgrims. Dus ze zeggen, ja, waar is dat graf van die Nicolaas?
De monniken moeten het een vreemde vraag hebben gevonden, zo op dit tijdstip. En waarom zijn al die Italianen eigenlijk zo zwaar bewapend?
Die monniken die krijgen argwaan en op een gegeven moment vraagt de monnik van, ja, maar wat zijn jullie eigenlijk van plan, hè? Want jullie klinken helemaal niet als pelgrims. En dan zeggen ze dus eerlijk van, ja, wij komen hier om die botten van Nicolaas, die dan echt al een hele tijd dood is, om die mee te nemen.
In eerste instantie willen de monniken daar natuurlijk niks van weten.
Maar uiteindelijk komt het zover dat die handelaren dreigen om de kerk met de grond gelijk te maken. En dan geven de monniken toe en wijzen zij waar dat graf van Nicolaas is. En dat graf, dat wordt dan vervolgens geopend.
En dan belanden, binnen een paar ogenblikken, de overblijfselen van de goedheiligman in de zak.
Nou ja, het is dus echt letterlijk, Sint-Nicolaas gaat in de zak. Hè. Die botten worden ingepakt en die worden meegenomen in de boot naar Italië.
Welkom bij Tijdgeest. Ik ben Julie Blessé en in deze serie ga ik op zoek naar verhalen achter vreemde ideeën uit het verleden. Deze keer over de vraag wat deze zich zo schandelijk misdragende handelaars uit Bari bezielde. Wat zat er achter deze reliekenroof? We reizen terug naar de middeleeuwen. Een tijd waarin relieken, de lichamelijke resten van heiligen, heel waardevol waren. En waarin dit soort diefstallen van relieken vaak voorkwam. Je hoort hier het murmelen van middeleeuwendeskundige Sanne Frequin. Ze is gespecialiseerd in macabere zaken uit de middeleeuwen, zoals relieken, grafrituelen en de omgang met de dood in het algemeen. En om aan mij uit te leggen hoe men de reliekenroof van Sint-Nicolaas beschreef in de middeleeuwen, heeft ze me meegenomen naar de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Daar bevindt zich namelijk een vuistdik 15e eeuws Frans manuscript over precies dit onderwerp.
Ja, dat is ook wel interessant. Want wat er gebeurt op het moment dat die monniken die tombe gaan openmaken om dat lijk eruit te halen, want dat is toch eigenlijk wel wat het is, stijgen er heerlijke geuren op.
Er staat zelfs dat het parfum van Sint-Nicolaas de mannen die de tombe openen omhelst. Alsof ze welkome, lang verwachte gasten waren.
Je zou verwachten dat er een soort van verrottingslucht naar buiten komt. Nee, het is een prachtig parfum waarvan iedereen eigenlijk gelijk in een soort van katzwijn valt. En door die geur worden de dorpelingen gewaarschuwd en die denken, hé, er gebeurt iets met onze Nicolaas. Op het moment dat ze buiten staan, moeten ze ook nog een woedende menigte dorpsbewoners trotseren en zich een weg vechten naar de boot waarna ze op fantastische wijze ontvluchten en dan uiteindelijk als helden in Bari worden binnengehaald.
Het manuscript waar Sanne uit vertelt is de zogeheten Spiegel Historiaal. Een soort middeleeuwse mix tussen encyclopedie en wereldgeschiedenis. Maar toch klinkt dit verhaal in mijn oren niet als het neutrale verslag wat je in zo'n soort boek zou verwachten. En dat is ook niet zo gek, als je bedenkt wat de bronnen zijn waar deze vertelling op is gebaseerd.
Want hoe weten we hoe dat gegaan is? Hoe weten we dat het reliek zo op die manier is meegenomen? Nou, er zijn drie teksten bewaard gebleven. En twee daarvan zijn van de hand van mensen, geestelijke, uit Bari. Dus die moet je misschien wel met een klein korreltje zout nemen.
Want we lezen hier dus eigenlijk hoe ze in Bari wilden dat deze gebeurtenis zou worden herinnerd. Niet zozeer als een roof, maar als een reddingsactie.
Ja, dus het is zeker niet zo dat de lezers van dit manuscript dachten van, oeh, hier is iets schandelijks aan de gang. Nee, zij redden dat lichaam van Nicolaas.
En dus staan in de tekst allerlei opmerkingen die dat idee moeten versterken. Niet alleen staat er dat de Sint zijn redders verwelkomt met een geurige omhelzing, maar ook dat Sint-Nicolaas eerder al aan de monniken van Myra was verschenen. Om te klagen dat hij in dit stadje, dat overwegend islamitisch was geworden, niet meer naar behoren werd vereerd. En dat hij dus wilde verhuizen.
Dus die had zelf al aangegeven, ik wil hier niet meer zijn. Van jongens, het is eigenlijk wel tijd dat ik ergens anders naartoe ga. En die handelaren uit Bari, die deden dus eigenlijk wat die heilige vroeg. En die hielpen hem. Je zou het eigenlijk kunnen zien als een soort van kidnapping, met toestemming van het slachtoffer.
Sanne doet haar best om invoelbaar te maken hoe de middeleeuwen naar de roof van Sint-Nicolaas keek. Maar ik blijf het een raar verhaal vinden. En ik vraag me toch af of er geen andere reden was voor die handelaars om die relieken te willen stelen. Het is een vraag die nu voor de hand ligt. Maar, zo vertelt Sanne, niet voor de middeleeuwen. Want dat er nou eenmaal relieken in nood waren, die gered dienden te worden door heldhaftige christenen, dat was een bekend gegeven. Zelfs bijna een cliché. Zoiets als de prinses in sprookjes, die altijd uit een hoge toren moest worden bevrijd. Dat soort verhalen over bedreigde relieken zongen al tijden rond. Om precies te zijn, al sinds 829 na Christus. Dat jaar verzeilden twee Venetiaanse handelaars, Bonus en Rusticus, in Alexandrië, in Egypte. Wat net onder heerschappij van de Saracenen was komen te staan. Een islamitisch volk.
En daar vingen zij op dat de Saraceense overheersers van die stad zeiden van nou, hè, we gaan alle zuilen en marmeren plakaten, et cetera, gaan we uit alle kerken roven en daar gaan we mooie huizen van bouwen. Want die staan daar toch maar een beetje en daar hebben we allemaal niks aan. Nou, grote paniek in de kerk waar toevallig ook de heilige Marcus begraven was. Monniken helemaal over hun toeren. En die Bonus en die Rusticus die horen dat. En die zeggen dan vervolgens tegen die monniken van joh, we snappen dat jullie in nood zijn. Zullen wij anders dat lichaam van Marcus meenemen naar Venetië? Die monniken willen dat natuurlijk niet in eerste instantie. Totdat er dus ook weer één monnik bedreigd wordt. In dit geval door de Saracenen. En dan besluiten ze van nou, we gaan dat toch doen. Ook weer midden in het holst van de nacht. Gaan dus die twee handelaren en de monniken gaan de kerk in. En zij halen daar Marcus uit zijn graf. En ze nemen dat lichaam mee. En ze zijn heel slim, want ze denken van ja, we zitten weer met die prachtige, heerlijke geur die uit het graf komt op het moment dat het graf wordt geopend. Dat is hier ook weer het geval. En we moeten voorkomen dat die Saracenen argwaan krijgen. Dus wat doen ze? Ze leggen het op hun schip en ze gooien daar een hele lading varkensvlees overheen. Want ja, Saracenen eten geen varkensvlees en die verafschuwen dat. Dat is hun truc om te voorkomen dat men in die lading gaat zoeken. En inderdaad, zo geschieden. De Saracenen krijgen argwaan. En dan komen ze op de boot en dan zien ze daar inderdaad die lading varkensvlees. En ze walgen ervan, ze draaien zich om en ze gaan weg. En dan is dus het lichaam van Marcus ook gered.
Het is een reddingsactie die in de hele christelijke wereld beroemd zal worden. Omdat het een prachtig verhaal is, natuurlijk. Maar bovenal om wat er in Venetië gebeurde na de aankomst van de resten van Marcus.
Marcus komt aan in Venetië. De doge is uitzinnig van vreugde. En voor Marcus wordt de San Marco gebouwd. En Marcus wordt de patroonheilige van de stad Venetië. En dat is hij tot op de dag van vandaag. Er komt dan ook een ontzettende pelgrimage op gang. Hè? Dus mensen gaan dat lichaam van Marcus gaan ze bezoeken.
En wat er dan gebeurt, zet de christelijke wereld aan het denken.
En ja, dat is gewoon, dat brengt geld op. Die mensen moeten overnachten, die mensen moeten eten. Die mensen kopen pelgrimstekens om te laten zien dat ze ergens zijn geweest. Dus het binnenhalen van een belangrijk reliek levert gewoon harde cash op.
Binnen korte tijd transformeert het reliek van apostel Marcus Venetië tot een populair pelgrimsoord. En dat wil in de middeleeuwen zoveel zeggen als een toeristische trekpleister.
Net als dat wij nu ook denken van een evenement als de Olympische Spelen. Dat willen we heel graag bij ons organiseren, want er komen heel veel toeristen op af. Geldt het eigenlijk hetzelfde voor die pelgrimage?
Want hoewel toerisme in de moderne zin van het woord niet bestond, afreizen naar de Italiaanse kust voor een weekje zon, zee en strand, waren er wel mensen die bereid waren om ver te reizen om een reliek te bezoeken.
Ja, het had een enorme aantrekkingskracht die echt de landsgrenzen overschreed. Mensen gingen op bedevaart naar plekken waar wonderen waren gebeurd en waar relieken die met die wonderen samenhingen werden vereerd.
Dit is Carolina Lenarduzzi, historica. Ze heeft onder andere onderzoek gedaan naar de betekenis van relieken voor katholieken. Een betekenis die, zeker in de middeleeuwen, enorm groot was.
Ja, dat was zo. Katholieken waren ervan overtuigd dat in die relieken goddelijke krachten aan het werk waren.
En hoe dichterbij je bij het reliek kon komen, hoe sterker het effect.
Ja, je had bijvoorbeeld kiespijn. Dan kon je een reliek van een heilige tegen je wang houden en dan zou je zien dat je beter wordt. Dat geloofde men.
En daarnaast geloofde men dat je bij een reliek via de heilige voorspraak kon vragen bij God.
Nou, geef even door aan God dat ik graag beter wil worden en dat hij daar zijn best voor gaat doen. Dit is natuurlijk niet zoals zij dat zeiden.
Maar je krijgt een idee. En omdat het heilige geloof in de kracht van relieken tot pelgrimstochten leidde, en die pelgrimstochten vervolgens weer tot welvarende pelgrimsorden, groeit er in heel Europa een vraag naar relieken.
Men ging natuurlijk actief op zoek. Er was vraag, dus er moest aanbod komen. De skeletten, zal ik zo maar even zeggen, van een heilige worden in stukjes verdeeld.
Ja, er zijn verhalen over mensen die de hand van een heilige kussen en dan de vinger eraf bijten om die vinger mee te krijgen.
En de gedachte is, in elk stukje huist dezelfde goddelijke kracht als in het hele lichaam.
En er staan al in de 4e eeuw staan er wachters naast het heilige kruis, omdat ze bang zijn dat er een hapje van het hout wordt genomen, dat mensen splinters meenemen naar huis.
Maar er worden ook spectaculaire reliekvondsten gedaan. Bijvoorbeeld, ik dacht in 1100... wordt het martelaarsveld van de heilige Ursula en haar 11.000 maagden ontdekt. Het zijn allemaal heiligen. Heb je er opeens 11.000 bij?
En ja, er zijn altijd mensen die, als er maar geld valt te verdienen, bereid zijn om nog net een stapje verder te gaan. Dat blijkt wel uit het reisverslag van ene Felix Fabrie. Die hoort dat je in Cairo de kinderen van de kindermoord van Bethlehem kan kopen.
Wat blijkt? Er blijkt een hele levendige handel te zijn in te vroeg geboren of doodgeboren kinderen. De kinderen die worden verminkt met messen. Die worden dan volledig ingesmeerd en volgestopt met mirren en allerlei balsem en weet ik wat allemaal. En die worden dan verkocht als kinderen van de kindermoord in Bethlehem.
Terug naar Bari en de roof/redding van Sint-Nicolaas. Wat Sanne en Carolina mij vertellen over de middeleeuwse reliekkoorts biedt me een andere blik op de acties van de Barinezen. Terwijl zij verkondigden dat ze Sint-Nicolaas op zijn eigen verzoek hadden gered, blijkt dat geldelijk gewin ook een motief had kunnen vormen. Hoewel, als ik hoor van alle andere manieren waarop je aan relieken kon komen, dan lijkt me 3000 kilometer heen en weer zeilen om met 60 zwaar bewapende mannen ergens een graf te plunderen een noodloos ingewikkelde actie. Maar dat zie ik verkeerd, zo vindt Sanne.
Het is natuurlijk wel een stapel met botjes. En wie zegt mij dat als jij zegt ik heb een reliek van de Nicolaas, dat het ook daadwerkelijk een reliek van Nicolaas is, of dat je de plaatselijke begraafplaats even hebt leeggeroofd. Dus er moet ook een soort van frame omheen gebouwd worden. Er moet een verhaal verteld worden van kijk, wij hebben die botten daar opgehaald, meegenomen, hier gebracht. Je kan er zeker van zijn dat dit de botten van Nicolaas zijn en niet de botten van een of andere Piet van Driehoogachter. Dus dat verhaal, die constructie is ook nodig om die relieken weer een plaats te geven. Je zou dit in zekere zin ook kunnen zien als een soort van oude vorm van city marketing. Bari, die inderdaad met dat verhaal van ja, we hebben hier dat lichaam van Nicolaas en dat hebben we niet zomaar. Daar hebben we echt wel even ons best voor gedaan. Ja, en daarom komen mensen daar naartoe.
En hoe succesvol dat staaltje city marketing in het geval van Bari was, dat blijkt wel uit het feit dat er nog altijd dromme pelgrims op de relieken afkomen. En ieder jaar wordt zelfs de intocht van Sint-Nicolaas in Bari gevierd.
Ja, zeker weten. Dus er wordt nog steeds herdacht dat die heilige ervoor heeft gekozen om naar Bari te gaan.
Elk jaar begin mei wachten de Barinezen onder begeleiding van deze wat amateuristische fanfaremuziek Sint-Nicolaas nog aan de haven op. In Bari is de Sint overigens een pop. Iets anders van kleur dan bij ons, met donkerbruine huid en baard en gekleed in felgele pij. Maar onmiskenbaar een heilig man.
Ja, zonder cadeautjes helaas. Maar wel met een hele hoop wonderen.
De hele middeleeuw lang wordt de verering, handel en diefstal in relieken tot steeds grotere hoogtes opgestuwd. En dat alles niet alleen in Italië. Ook hier in het noorden, in Nederland, waar iedere stad zich met een spectaculair reliek probeert te profileren als pelgrimsoord. Mijn persoonlijke favoriet bevond zich in Zutphen. Daar trokken ze pelgrims met het hoofd van de heilige Sint Justus. Een Franse kindheilige die door de Romeinen onthoofd was, maar daarna doodgemoedereerd zijn hoofd had opgeraapt en door was blijven leven. De Zutphenaren hadden een reliekhouder gemaakt die het verhaal van deze heilige uitbeeldde. Een hoofdeloze pop van Sint Justus die het reliek van zijn eigen schedel in zijn armen tegen de borst geklemd vasthoudt. En bovenop de schedel balanceerde een kroon. Maar het verbaast je misschien niet dat niet iedereen kon genieten van het hele circus dat er rondom relieken was ontstaan. Begin 16e eeuw is het dan ook opeens genoeg geweest.
Wat een leugens worden er verteld over relieken.
Je hoort de woorden van Maarten Luther.
Iemand beweert een veer uit de vleugel van aartsengel Gabriël te hebben. En de bisschop van Mainz zegt dat hij een vlam bezit uit de brandende braamstruik van Mozes. En hoe is het mogelijk dat er 18 apostelen begraven liggen in Duitsland, terwijl Christus er maar 12 had?
En ook Johannes Calvijn wond er geen doekjes om.
Het eerste kwaad nu, dat ook de wortel van al het andere is geweest, was dat de wereld, in plaats van Jezus Christus te zoeken in zijn woord, zich naar haar gewoonte heeft vermaakt met gewaden en andere rommel.
Dat kwam uit Calvijns beroemde Tractaat der Reliquieën.
Ja, van 1543 zegt hij onder andere, ja, er worden zoveel splinters van het kruis waaraan Jezus is gekruisigd vereerd. Daar zou je de laadruimte van een enorme boot mee kunnen vullen. Dat geeft wel een heel goed beeld inderdaad van hoe hij daarover dacht. Het was afgoderij dat je in materie het goddelijke zoekt.
Als ik nu hoor hoe Luther en Calvijn de spot drijven met alle absurde excessen van de reliekverering, dan kan ik er wel om lachen. Maar hun kritiek krijgt voor de katholieken, die vast blijven houden aan hun geloof in de waarde van relieken, wel hele nare gevolgen. Zeker hier in Nederland.
Vanaf de jaren 1580 wordt katholicisme verboden in de Republiek. Het katholieke geloof mocht niet meer in het openbaar worden beleden. Dus op die manier raakt de relieken in zwaar weer. De kerken die worden onteigend. En de kostbaarheden, bezit van die kerken, die worden ook geconfiskeerd. Dat betekent voor relieken vaak dat de kostbare houders waar ze in bewaard werden, die werden ingepikt. En de relieken die erin zaten, die werden vernietigd. En je ziet dan dat katholieken daar heel treurig over worden. Ja, het is gewoon een enorme, onbevattelijke schok.
Alle plunderingen en vernielingen drijven de katholieken tot wanhoop. En het stelt ze voor een lastig dilemma.
Ze moeten gered worden uit de handen van de geuzen, die relieken. Maar hoe? Gaan ze die relieken verbergen in hun eigen huis? Of gaan ze ze laten onderduiken in het katholieke buitenland? Hoe gaan we dat aanpakken?
Eeuwen daarvoor, in het Alexandrië van 829 na Christus, hadden lokale christenen met hetzelfde dilemma gezeten. Om te zorgen dat de reliek van apostel Marcus niet vernietigd zou worden, hadden ze het meegegeven aan de Venetianen. Daarna was het idee van het reliek in nood vooral uitgegroeid tot een goede smoes voor wie een reliek wilde roven. Maar nu, in de 16e eeuwse republiek, waren de relieken daadwerkelijk weer in gevaar. Zo ook het hoofd van Sint Justus. In 1572 wordt het klooster in Zutphen, waar het bewaard ligt, in de brand gestoken. En twee Franciscaner monniken weten het reliek maar op het nippertje uit de vlammen te redden. De katholieken besluiten dan dat er niks anders op zit dan Sint Justus te evacueren. En ze roepen de hulp in van kanunnik Spithold, die het uiteindelijk in het geheim naar Antwerpen weet te smokkelen. Daar wordt het door de Carolus Borromeuskerk met eerbied ontvangen. En ze laten de schilder Rubens zelfs een portret van Sint Justus maken om naast het reliek te hangen. En toch vindt Spithold dat het reliek eigenlijk thuis hoort in Zutphen. En hij laat in zijn testament dan ook noteren dat zodra het daar weer veilig is, het reliek weer terug moet. Maar hij moet geweten hebben dat dat nog heel lastig zou worden.
Voor heel veel van die relieken geldt natuurlijk dat zodra ze in het katholieke buitenland zijn, ja, die komen echt nooit meer terug.
De relieken van apostel Marcus of Sint Nicolaas, die waren immers ook nooit meer teruggekomen.
Dus daar zit een enorme spanning tussen de gedachte van, ja, we moeten ze horen hier, maar ze zijn hier niet veilig. Dus dan moeten ze maar naar het buitenland, maar ze moeten wel weer terug. Maar ze weten allemaal, ook wel in hun achterhoofd, nou ja, die kans is niet, misschien toch niet zo realistisch.
Maar hoe is het eigenlijk afgelopen met Sint Justus?
Kijk, ja, volgens mij, hoort je mij?
Hallo?
Ja, perfect, oké.
Dit is pastoor Hendrik Hoet van de Carolus Borromeuskerk in Antwerpen. Hij weet me te vertellen dat Sint Justus, 4,5 eeuw na de evacuatie, nog altijd bij hem in de kerk staat.
Ja, dat staat in een kastje. En je kunt zien dat het eigenlijk een schedel bevat of een hoofd zo.
Maar daar houdt zijn kennis van het reliek wel mee op.
Maar ik heb het eigenlijk nooit van zo dichtbij bekeken.
In tegenstelling tot zijn Italiaanse collega's, zo vertelt hij, is er in zijn kerk eigenlijk niet veel interesse meer in relieken. Ze zijn toch een beetje geprotestantiseerd, zegt hij. En dan, als ik hem vertel over hoe het reliek eigenlijk in Antwerpen terecht is gekomen, dan doet hij een vrijgevig aanbod.
Als ze hem terug willen, dan wij mogen ze hem hebben.
Echt waar?
Als ze terug willen, dan mogen ze het in Zutphen van hem hebben. Dat vind ik een mooi idee. Ik wil het graag voorleggen aan de katholieken in Zutphen. Dus ik stuur een mailtje naar de pastoor daar. Maar die heeft er geen interesse in. Hij heeft zelfs nog nooit van Sint Justus gehoord. Uiteindelijk kan ik maar één iemand vinden die anno 2018 nog waarde hecht aan het reliek.
Mijn naam is Michel Groothedde. Ik ben gemeentelijk archeoloog in Zutphen alweer een lange tijd, 27 jaar.
Michel kwam het reliek van Sint Justus tegen tijdens zijn promotieonderzoek. En een paar jaar terug heeft hij het reliek in Antwerpen nog opgezocht. En hij is het wel met me eens dat het wat treurig is, dat er daar niemand meer naar omkijkt.
Eigenlijk moeten we het testament van onze kanunnik Spitholt recht doen. Want ja, de katholieke eredienst is in Zutphen alweer 150 jaar hersteld. En eigenlijk zelfs al wat langer. Dus het reliek zou best weer terug naar Zutphen kunnen komen.
Ik begin langzaam enthousiast te worden. En iets zegt me dat Sint Justus best mee zou willen als iemand hem zou komen halen. En dat, als dat op een spectaculaire manier zou gebeuren, de Zutphenaren Sint Justus ook weer met open armen zouden verwelkomen. Misschien is het weer tijd voor een reliekenroof, zo stel ik voorzichtig voor. En dan blijkt dat Michel daar al wel eens eerder over heeft nagedacht.
Ja, en aan de koffietafel bij mijn teamgenoten van het team archeologie speculeerden we nog wel eens over afdelingsuitjes naar Antwerpen. En afleidingsmanoeuvres in de kerk, waarbij we dan het kastje van de muur halen. En een van onze archeologen is 2 meter plus, die kan er ook gewoon makkelijk bij. En de dames aan de kassa kunnen we wellicht nog wel afleiden met mooie verhalen. Ja, dan lopen we gewoon met het kistje naar buiten en dan op rooftocht terug, zal ik maar zeggen. Dat je het bijna haast op zijn middeleeuws weer terug naar Zutphen zal brengen, hè, dat Sint Justus thuis komt. Maar goed, dat blijft volgens nog fantasie.
Dat was De Laatste Tijdgeest van dit jaar. Het wordt gemaakt door collega Julie Blusset in een co-productie van Sola Parola van Katinka Beerstad en de VPRO. Mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Alle afleveringen zijn terug te luisteren via de podcast-app of op onze site. Straks in de perstribune van Max, Ronald Koeman en Umberto Tan. En wij zijn er volgende week met een speciale In Memoriam-uitzending.
En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.